lezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 13e hoofdstuk, de verzen 1 tot 20. Johannes 13, de verzen 1 tot 20. We lezen nu het woord Gods al dus. Voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot een Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek, waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heer, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Jezus zeide tot hem, Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij die de zijt rein, toch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zeide hij: Gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heer, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Ik zeg niet van u allen. Ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiet omdat het de schrift vervuld worden. Die met mij het brood eet heeft tegen mij zijn versen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is. Opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven mocht dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en die mij ontvangt, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, we danken u dat gij ons het voorrecht schenkt om samen te komen in het bedehuis waar we in uw naam vergaderd zijn en waar wij naar uw belofte niet aan onszelf overgelaten worden. Heere, wij bidden u dat wij mogen geloven gij in uw Zoon hier bij ons zijt. Zend ons uw Heilige Geest. Wil ons voorbereiden dat wij het lijden van uw lieve Zoon mogen gedenken, meer dan beschouwen. Geef dat wij verbonden mogen zijn. Deel hebben eraan, durven wij niet te zeggen, omdat we bevreesd zijn dat we het lijden van uw Zoon zouden verkleinen. Heere, maar gij zijt zo goed en zo groot dat gij ons door dit alles heen de genade wilt schenken en we durven het weer niet te zeggen, maar er zijn aarzelingen, zijn wij het waard, dit alles. O Heere, wij weten dat dit geen grond is, we weten dat er maar één grond is bij u, voor alles. En dat zijt ge zelf. En waar spreken wij dan over, gij die het ontoegankelijk licht bewoont, dat vanuit ons gezien dikwijls duisternis lijkt. O Heere, kom tot ons. Wij dragen u op al onze noden, zorgen, die we kennen, die we niet kennen. Bijzonder van onze naasten, we denken aan de zieken, wilt ge genezing schenken. Aan wanhopigen, aan aarzelende, aan mensen die geen doorzicht hebben op het pad van het leven. Ik bid u vooral voor mensen die tussen twee kanten instaan en verteerd worden door die eisen van al die kanten. O Heere, wil gij de weg wijzen. Heere, open uw woord voor ons. Wil zelf tot ons spreken. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. En zingen wij nu met elkander gezang. De tekst voor hedenavond is het 14e en 15e vers van Johannes 13. Ik lees daar tevoren om dit te verduidelijken, de handeling die de Heer Jezus gepleegd heeft in, we lezen in het 4e en 5e vers. En in het 5e vers heb ik zo even bij het voorlezen een verspreking gehad. Namelijk in het lidwoord, las een linnendoek, er staat den linnendoek. Ik lees u dus eerst het 4e en 5e vers en dan het eigenlijke tekstwoord voor vanavond, het 14e en 15e. Heer Jezus stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af, nemende een linnendoek, omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Dat is ons tekstwoord, het 14e en 15e vers, we lezen het woord Gods nu al dus. De Heer Jezus zegt daar, indien dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Gemeente des Heren, het is merkwaardig dat in het evangelie naar Johannes wel gesproken wordt van de maaltijd die Jezus met zijn discipelen heeft gevierd, maar er wordt niet meegedeeld de inzetting van het heilig avondmaal met die inzettingswoorden. We kunnen er verschillende verklaringen voor vinden. In de eerste plaats dat deze handeling zo bekend was toen het evangelie geschreven werd. Maar er is ook een heel andere kant. En het is deze, dat het evangelie naar Johannes het wezen aangeeft, het diepste geheim, van waarin het, waarom het ging in de viering van het avondmaal. Hetzelfde wordt gezegd op een andere wijze. Heer Jezus heeft een handeling gepleegd die het hart van de avondmaalviering aangeeft en die hij ook verklaart. Er gaat een ontzaglijke uitspraak aan dat gebeuren vooraf. Tijd is aangebroken. Uur waarin eensdeels gezegd wordt dat de duivel in het hart van Judas gegeven heeft, geworpen heeft, dat hij de Heere zou verraden. En dan wordt er tegelijk gezegd dat nu, juist op dat ogenblik, Jezus weet, het diepste weten, dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven heeft. Het is heel merkwaardig. We zouden denken, uiterlijk gesproken, dat Jezus het lijden tegemoet gaat en volstrekt het moet ondergaan. En hier wordt niet alleen gesproken van een handelen, van een vrij handelen, maar veel meer van een almachtig handelen. U voelt hoe ver wij afstaan in ons onmiddellijk waarnemingsvermogen, in ons denken, ons voelen, van de wezenlijk diepste dingen. Want dat zouden we toch hier niet verwachten. Wij zouden van almacht sprake vinden wanneer de Heer Jezus een wonder doet. Maar hier, waar het lijden tegemoet gaat, waar hij verraden wordt, waar hij gevangen genomen wordt, waar hij verlaten wordt. Dat dat nu juist het ogenblik is waarin de Vader hem alle dingen in handen gegeven heeft. Juist daar waar Jezus het lijden ingaat, waar hij ook in zijn aardse gestalte door de Vader met almacht bekleed. Dat wordt hier in het evangelie naar Johannes duidelijk en klaargesteld. En er wordt er ook nog gezegd hoe Jezus hier is, wat hij doet in de wereld. Heeft hij de zijne lief gehad, volkomen, namelijk volmaakt tot het einde, dat betekent volmaakt, en ook in tijdsvolgorde, maar niet dat het ophoudt. Het duidt ook op de kwaliteit van de volmaaktheid. En dan staat er ook nog bij dat punt van die almacht, waarin die almacht volkomen aan de Zoon die in de wereld is gegaan, geschonken wordt. Hij is tot de wereld gekomen, van de Vader uitgegaan naar de wereld, en hij keert weder tot de Vader. En het keerpunt van het gaan van de Vader van de hemelen afdalend in de kosmos, de wereld, is het punt van zijn teruggaan tot de Vader, het punt waarin, het tijdspunt waarin de Heer God, de Vader, de Heer Jezus, de almacht in de wereld verleent. Dat is het eerste wat hier gezegd wordt. Hij komt van de Vader. Hij daalt af van de Vader. Hij gaat uit van de Vader. En keert ertoe terug. En op dat ogenblik, waarop Jezus zich ook naar zijn menselijke natuur, om het nu met de kerk van de eeuwen te zeggen, die term, de menselijke natuur, wat niet een Bijbelse term is, maar duidelijker tot ons gebracht kan worden. Want de Bijbelwoorden moeten ook overgebracht worden. Op dat ogenblik waarop Jezus in zijn menselijke natuur zich van deze almacht bewust is en die weg naar de terugkeer van de Vader opgaat, op dat wend pleegt Jezus een handeling die eigenlijk alles zegt. We moeten precies nagaan zoals Johannes het beschrijft. Staat dat Jezus opstaat van het avondmaal. En dan pleegt hij een handeling en u moet weten dat, vooral bij de Oosterling, maar in Israël in het bijzonder, gebaren, handelingen veel meer zijn dan zoals ze op zichzelf beschouwd worden. Dat is niet alleen iets Oosters, maar het geeft een Westerse afsluiting dat men blijft bij de feiten die men onmiddellijk waarneemt. Maar iedere daad, ieder feit wat wij zien, wat wij doen, is veel meer. Het is altijd een oproep, een in verband staan met werelden die erachter liggen. Daarom is een handeling, daarom is het spreken van een woord zo'n ontzaglijk verantwoordelijk werk. We zijn niet met onze gedachten klaar, met onze handelingen. Het zijn lawinen die wij ontketenen. bij alles wat we doen. En dat realisme van die feitelijkheid is niets anders dan één groot bedrog en beneveling en afname van onze waarachtige verantwoordelijkheid. Daarom is er een groot gevaar in dat zogenaamde realisme. Want het is zo weinig werkelijk. En het is nog minder waar om die trappen te noemen. Een handeling brengt iets in beweging. Het is niet zo dat Jezus op een literaire wijze een soort symbolentaal gebruikt, wat hij net zo goed op een andere wijze had kunnen zeggen. Nee, het is niet een schoolmeesterachtige onderwijzing om met een beeld iets duidelijk te maken wat een redenering niet kan volgen. Het is hier handelen, reddend handelen. Het is het handelen Gods dat hij doet in deze zogenaamde symbolische handeling. En wat doet hij dan eigenlijk? Heer Jezus staat ervan dat hij zijn klederen aflegt. Ik weet wel, het is een Oosterse gewoonte, een ritueel voorschrift, dat voor een maaltijd de voeten gewassen moeten worden. Men laat dat meestal de laagste mensen doen. Slaven enzovoorts. Een misrekening. Want het zijn oorspronkelijk de belangrijkste dingen. Men heeft ook van het offer trachten af te komen. Door mensenoffers te brengen van vijanden. Of van slaven. Mijn volkeren die geweten hebben dat ook voor het offer het hoogste gevraagd wordt, hebben, zij het dan misschien stamelend, misschien op een verkeerde weg gaande, maar toch uitgedrukt, door het hoogste te offeren wat ze hadden, soms hun koning. Men maakt zich er dikwijls van af, van de belangrijkste dingen, reiniging van de voeten. Wat betekent dat? Eerst gaan we de handeling na wat de Heer Jezus doet, voordat wij aan die voetwassing toekomen. Daartoe, staat er, ik herhaal het, legt de Heer Jezus zijn klederen af. Kleed. Kleed is iets heel belangrijks. De mens kleedt zich. Waar herinnert het kleed aan? Onze kleding herinnert, geeft aan wat wij moesten dragen en wat wij zullen dragen, namelijk de hemelse lichtglans, de paradijselijke lichtglans die ons oorspronkelijke kleed was. Maar hier wordt niet van onze kleding in het algemeen gesproken. Maar hier wordt gesproken van de kleding van de Heer Jezus. En dat was niet een toevallige kleding. Er wordt ons in de Heilige Schrift iets over de kleding van de Heer Jezus gezegd, waar we in de volheid van de lijdensgeschiedenis dikwijls overheen lezen. Staat namelijk als de Heer Jezus aan het kruis is geslagen, dat hij de soldaten zijn klederen verdelen. Maar dan is er dat opperkleed, waarvan hier ook sprake is, wat Jezus aflegt. Dat opperkleed, dat is zoiets moois, dat zelfs die ruwe soldaten het niet over hun hart kunnen verkrijgen om het in 4 stukken te snijden en te verdelen. Zeg ze, nee, die rok zonder naad, dat opperkleed, laat ons daarom dobbelen. Ondanks het dobbelspel is er toch bij deze verschrikkelijke mensen die hun handwerk doen en waar je meent dat ze hier, als ze bij die kruiselingen zitten, het is niet hun gewone bedrijf, het is de zwakke bewaken in een zwakke toestand, dat ze toch hart hebben voor dat kleed en het niet willen scheuren. Waarom? We kunnen het van hieruit verklaren. Het kleed dat de Heer Jezus draagt in de wereld is een uitzonderlijk, is een mooi kleed, omdat het verwijst en herinnert, bewust of onbewust voor de mens, naar het kleed van het ontoegankelijk licht dat hij in de hemel heeft om zich heen gehad. Om een scheiding te maken tussen het ongeschapene en het geschapene. Dat is het kleed van het ontoegankelijk licht waar de schrift van spreekt. En als de Heer Jezus als Zoon van God van de Vader uitgaat en dit kleed moet afleggen, als hij van het hoogste ontoegankelijke licht afdaalt, steeds dieper in de gebieden van deze wereld, en hij vlees wordt, dat wil zeggen, de situatie opneemt, uitgenomen de zonde, waarin wij ballingen buiten het paradijs in terecht zijn gekomen. Als dat gebeurt, broeders en zusters, dan heeft Jezus toch als teken en als herinnering van het verleden en verwijzing naar de toekomst dit schitterende kleed aan om de mensen te herinneren aan dat andere. Maar wat gebeurt hier? Hier legt Jezus ook dit kleed af. En wat wordt dan zichtbaar? Het vlees. De diepste afdaling van Gods Zoon, niet in de paradijselijke, onsterfelijke gestalte van Adam en Eva, maar in de sterfelijke gestalte van het volk waartoe hij behoort, van de mensheid, terwijl hij niet gezondigd heeft. Draagt hij de gevolgen, dat laatste kleed van herinnering en de verwijzing wordt afgelegd in het ogenblik dat hem de almacht verleend wordt. Dan legt hij het af, staat hij in het ontluisterde vlees. En dan neemt hij, staat er een linnen doek, omgort zich daarmee, giet water in een bekken. Hij omgort zich met een linnen doek. Hij gaat met dat water naar de discipelen en droogt hen nadat hij ze de voeten gewassen heeft met die linnen doek de voeten af. Voelt afleggen van het kleed, dat is de diepste afdaling van de Vader heen gaan dieptepunt is bereikt straks op Golgotha, zal dit herhaald worden. Er wordt alleen hier uitgedrukt dat niet de soldaten op Golgotha dat kleed van hem afnemen, dat ze alleen de dienaren zijn die het aannemen. Hij heeft het hier zelf, zonder enige hulp, zelf zeer bewust in zijn almacht gedaan. Hij heeft het kleed der heerlijkheid en de laatste herinneringen daaraan afgelegd om de vloek der zonde van het diepste van de veroordeling, om die te dragen. En niet zomaar, maar om een daad te doen. Want het dragen hiervan, dat ingaan in het vlees, dat in het vlees daar staan met die linnen doek, dat brengt de Heer Jezus tot een handeling van de voetwassing. Wordt hier van linnen gesproken. Moet goed opletten dat het linnen te pas komt bij de kleding van de hoge priester. Speciaal als hij verzoening brengt voor het volk, en het staat er in Leviticus dat hij in linnen kleer is en de andere kleren aflegt om reiniging te brengen over de zonde van het volk. Het is dus duidelijk een handeling die iets in beweging brengt. En wat is het dan? Het reinigen van de voeten. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? In diepste wezen. De discipelen die begrijpen het niet. Hij pleegt de volgende handeling. Petrus protesteert. Het is slavenwerk. Petrus die zegt dat in eeuwigheid zult ge mij de voeten niet wassen. De Heer Jezus zegt, dan heb je geen deel aan mij. En Petrus antwoordt ook de handen en het hoofd. En dan zegt Jezus die wonderlijke uitspraak van wie de voeten gewassen zijn, daar hoeven de handen en het hoofd niet van gewassen te worden, want die is geheel rein. En dan stemt Petrus zonder het te begrijpen toe. En de Heer Jezus heeft gezegd, wat ik u nu gedaan heb, dat verstaat ge nu niet, maar dat zult gij na deze verstaan. En Petrus, zonder het te begrijpen, geeft zich daaraan over, en de andere discipelen ook hebben het stil over zich heen laten komen. En dan begrijpen ze het al door niet, die handeling heeft plaats gehad. En dan komt het ogenblik van de verklaring. En hoe ziet hij ook hier? Hier zijn twee lagen als het ware in het Johannesevangelie. Er is een correspondentie tussen de handeling die hier plaatsvindt en het gebeuren straks. Zoals Jezus zijn klederen aflegt, zelf hier, en straks de soldaten het doen, in de feitelijkheid aan het kruis, zo doet de Heer Jezus eerst weer zijn klederen aan, en dan gaat hij verklaren, en dat aandoen van de klederen, dat wijst op het aandoen van zijn heerlijkheid, na de kruisiging, na het sterven, op de paasmorgen. Dan wordt het verklaard door de opgestanen. Maar wat in de opstanding verklaard wordt, dat spreekt de Heer Jezus nu reeds uit, omdat het daar volkomen mee verbonden is. Hij handelt almachtig. Hij doet de klederen weer aan. En als hij de klederen aangedaan heeft, dan verklaart hij het en hij zegt het. Gij noemt mij meester en heren. En gij zegt het met recht naar waarheid. dat ben ik. Ik heb u de voeten gewassen. Dan zijt gij ook schuldig elkander de voeten te wassen. Ik heb u dit gegeven als een voorbeeld wat gij moet doen, wat gij moet volgen. Als gij het weet en doet, dan volgt gij mij. Een voorbeeld. Wat betekent dat nu eigenlijk? U weet wel, de gewone platvloerse verklaring daarvoor. Je moet altijd de nederigste zijn. Je moet altijd de minste zijn. En Jezus toont dat wij dat tegenover elkaar moeten zijn. Dat we voor elkaar slavendienst moeten doen. Maar dat is nou net de misvatting. Het is helemaal geen slavendienst. En om de minste te zijn, is dat nu zo moeilijk? Dat is een kwestie van grootheid van ziel. Arme, zielige mensen, die zich altijd minderwaardig en klein voelen, die kunnen nooit de minste zijn. Die zijn er niet rijk genoeg voor. Maar iemand die een beetje grootmoedig is, en iemand die een beetje zielenadel heeft, die kan nog heel gemakkelijk de minste zijn. Het is helemaal niet zo erg. Als iemand niet de minste is in een twist of iets dergelijks. Als iemand nodig heeft om een ander te trappen of een ander te vernederen, om wat te zijn, een soort rivaliteit of iets dergelijks. Ach, dat je dat aflegt, dat Jezus je dat voorbeeld geeft. Ach, lieve mensen. Als het daar in het evangelie om ging, dan begrijp je ook wel dat mensen zo gemakkelijk denken het voorbeeld van Jezus te kunnen volgen. Dat betekent een beetje grootmoedigheid. Maar daar gaat het hier niet om. Ook, natuurlijk, dat is er ook bij inbegrepen. Maar denkt u nou niet dat u zich er zo van afmaakt? Dat voelt u toch wel in dit geheel dat het om heel andere dingen gaat. Het gaat hier om de daad van iemand die almachtig is. Om dit werkelijk naar behoren te doen. Wat als slavendienst ook in het oog der apostelen wordt gezien, dat kan, vermag alleen iemand die met almacht bekleed is. En dan volgt daar die ontzettende opgave aan de discipelen, dat zij iemand, de Heer en de Meester, die met almacht bekleed is, als voorbeeld moeten stellen. O, broeders en zusters, wat een voorbeeld. Dat is niet zomaar iets nadoen. Het voorbeeld van de almachtige volgen. Daar gaat het eigenlijk om. Maar waarvoor is dan voor dat nederige werk, wat mensen voor nederige dingen zien, waarom is daar almacht voor nodig? En almacht, weet u wat het eigenlijk is? Diepste hart van de almacht, het wezen van de almacht, is altijd de liefde Gods. God is liefde, en als liefde is hij almachtig. Kunnen we niet allemaal uitwerken? Kunnen we niet allemaal begrijpen? Maar het wordt wel zo gesteld. En wat doet Jezus? Water in het bekken gegoten, de voeten gewassen. Ja, komen de mensen met flauwiteiten aan van dat de Joden al zo ver in die tijd waren op het gebied van hygiënische maatregelen. Ach, dat hele cultische gedoe, die cultische handelingen, die kun je nooit duiden als hygiënisch. Achteraf, wij die zo beperkte blik erop hebben, wij zien er dat in. En het zal ook wel bepaalde gevolgen hebben en zeer nuttig kunnen zijn, als we het van dat standpunt uit bekijken, dat wordt je ook nog wel toegevoegd. Maar het is dwaas en zelfingenomen en een verheerlijking van je eigen beperking als je denkt dat het nou daarom gaat. Dan zou het een betrekkelijk kinderachtige handeling zijn, en dat niet alleen, maar dan klopt het helemaal niet met de mensen die het hygiënisch willen beschouwen, want wat is het dan voor onzin op zichzelf als je de voeten wast dat je dan geheel rein bent? Dan valt er toch nog wel heel wat meer te reinigen. Zeker de voeten en het hoofd. Dus het moet om iets anders gaan, moeders en zusters, want de Heer Jezus zegt, waarvan de voeten gereinigd zijn, is in het geheel rein. Wat betekent dat? De voeten. Het zijn de voeten. De voeten is dat deel van het lichaam waarop alles rust, waarop alles staat, het fundament. Dat in de eerste plaats. Het fundament is de grondslag. De grond rein is, reinigd is, dan is alles rein. Maar er is veel meer. De voeten, die zijn ook het dichtst bij de wereld, bij de aarde, bij het stof der aarde. De voeten zijn basis, grondslag, maar ze worden ook het meest bezoedeld. Gaan over de wegen. Deze wereld, de dwaalwegen, de stoffige wegen. Wat is stof? Dit wat wij het stoffige noemen. Het was er in het paradijs natuurlijk niet. Stof wijst op vergankelijkheid, op afbraak. Dat zweeft nog. Er steeds afbraak. En overal gaat het stof rond. En het stof dat wij in onze cultuur maken, dat is van een dergelijke smerigheid dat er nooit een cultuur is geweest die zoveel smerigheid en vuil heeft voortgebracht als de onze. We hebben nu de hele aarde langzamerhand verpest. Weet u langzamerhand wel. Dus dat allemaal, het is het bezoedelde, de basis, de grondslag. De voeten, bezoedeld. Denkt u aan het lichaam, aan de delen van het lichaam die het meest bezoedeld kunnen worden. Maar meer dan het lichaam, het gaat om de hele mens. Jezus zegt, als de grondslag gereinigd is, dan is alles gereinigd. Hij doet het zelf. Hij giet het water in het bekken, dat het heeft afgelegd, de kleren, en daar het diepst in het vlees is afgedaald als teken van de kruisiging, die tegelijk de keerzijde van de verhoging heeft, en hij reinigt de grondslag, de voeten van de discipelen. Gij zijt rein. Er is blijkbaar toestemming nodig. Hier wordt niet uitgewerkt. Alleen Judas wordt even opzij gezet. En dat is een thema wat we vanavond niet kunnen behandelen. Maar het gaat hier om degene die gereinigd zijn. Grondslag is gereinigd. Discipelen zijn zonder dat ze het weten. Het water, uitstorten van het water. Het water is reiniging, maar het is het gaan door de dood. Door de doodswater heen. Het water is het teken van dood en van nieuw leven. En daar staat het allemaal mee in verbinding, ook met het water van de ganse kosmos. Alles heeft het ermee te maken. Jezus reinigt door zijn lijden en sterven heen de zijne. En dan, als zijn grondslag gereinigd is, dan zijn ze wezenlijk veranderd. En dan kunnen ze gaan. En dan zijn ze gered. En is de dood overwonnen. Ze begrijpen het niet. Jezus heeft ze allemaal, heeft ze met een linnen doek afgedroogd. Het linnen, het priesterlijke sterven. Eigenlijk al, door het aandoen van die klederen, de dood overwonnen heeft en opgestaan is uit de doden, dat noodzakelijk vanuit zijn almacht hieruit moet volgen, dan gaat hij zijn discipelen het verkondigen, de kern van het evangelie. Ik heb u dit gedaan, ze moeten gereinigd worden. Maar niet alleen voor zichzelf, maar als voorbeeld. Wat is voorbeeld hier? Het woord dat hier voor voorbeeld gebruikt wordt, is niet zomaar iets wat je gewoon kunt nadoen. Dat is een werkelijkheid, een stralende werkelijkheid die geopenbaard wordt, aan waar je kracht van kan krijgen. Wat je in beweging brengt, om het licht dat daarvan komt, van die daad, over te brengen. Je doet het niet precies na, maar je wordt eenvoudig gebruikt en voortgestuurd vanuit die ene alomvattende, almachtige daad die de Heer Jezus heeft gedaan. En wat betekent dat dan in de praktijk? Elkander, zegt de Heer Jezus, moet ge de voeten wassen, want dat heb ik u gedaan. Is dat dan een opgave aan elkaar? Oh, je kunt het niet opbrengen, we zijn niet almachtig. Maar het is wel zo dat de almacht ons verleent. Iets, de Heilige Geest. Dat is de kracht van de almacht. En die wordt ons, ach, in mate, de genadegaven zijn verschillend, inderdaad, maar het komt door. En wat betekent dat dan? En nog eens, je komt er niet zo van af dat je de minste alleen maar hoeft te zijn. En dat kunnen mensen met een beetje grootmoedigheid ook. Mensen die geen minderwaardigheidsgevoel hebben, die kunnen ook zo gemakkelijk ongelijk bekennen. Er is helemaal geen moeite mee. Maar dat is het niet. Hoe belangrijk dat op zichzelf ook is. Sommige mensen vinden dat een heldendaad iets heel bijzonders. Is het helemaal niet. Maar wat het wel is, dat is dat je bij de ander zo gedreven wordt. Vanuit deze almachtige daad van de Heer Jezus. Van zijn komen in de wereld. Van zijn afleggen van zijn heerlijkheid. Van de dienstbewijzen van het meest bezoedelde, de basis van ons leven. Ons hart dat afwijkt van God. Om dat te reinigen. Terwijl het zo besmeurd is, wij worden opgeroepen om van daaruit elkander kortom te verheffen. Mensen trekken elkaar zo neer. Zo weinig zijn er die om een ander omhoog heffen. Hoeveel mensen zijn heel wat waard. Met heel wat in zich. En het wankelt. Dat is het tragische van de mens. Als ik van tragiek mag spreken. Bijbel zegt. Er zit zonde en schuld. En dat is uiteindelijk zijn zonde en schuld bekleed en bedekt in de vorm van de tragiek. Maar achter de tragiek grijnst zonde en schuld. Niet alleen persoonlijke, maar ook van elkaar. Dan, broeders en zusters, is het zo dat de Heer Jezus hier vraagt van zijn leerlingen. En heeft gezegd tot zijn discipelen dat zij ons tot zijn leerlingen moesten maken. Dus het geldt ook voor ons dat wij die grondslag van de ander, dat wij die leren reinigen. Kortom, dat we de mens die tegenover ons staat, in zijn zwakste punt, niet grijpen om hem helemaal te laten struikelen, maar vanuit de rijkdom van het zelf gereinigd zijn, als je die vastheid van gang weer krijgt, broeders en zusters, die rijkdom, die stevigte, die kracht, die moed, die reinheid, die onschuld, dat gebrek aan raffinement, als al die dingen komen, dan kan het een mens zo worden dat hem de tranen in de ogen springen en dat hij juist het zwakste punt van de andere wil aangrijpen, wil reinigen, wil stevig maken om die ander door Gods genade weer op zijn voeten te zetten en te reinigen. Broeders en zusters, dat moet u allemaal in uw eigen omgeving kunt u dat zien, waar u dat kunt doen. Maar dat betekent dat je nooit iemand zwakke punt mag zoeken. Dat moet een zwakke ziel doen. Maar het zwakke moet gereinigd en versterkt worden. Ik weet wel, het is niet eenvoudig. Dat betekent niet dat je over je moet laten lopen. Maar dan ben je ook zwak. En dit is iets wat je niet, om het nog maar platweg te zeggen, aan de lopende band kunt doen. Er zijn in je leven, en het is niet om het te verkleinen, maar om de opgave duidelijk te tonen en niet in het algemeen te verzanden, er zijn maar enkele ogenblikken in het leven dat je daartoe geroepen wordt. Ja, je wordt er altijd toe geroepen, maar dat het dichtbij gebracht wordt. En dat je het kunt doen. Maar het vraagt een levenshouding die overal waar men verschijnt niet neertrekt, maar verheft. Al is het maar een weinig. Altijd zorgen dat mensen in je omgeving van de grond komen. En is het dan maar een eerste begin. Beetje leren vliegen. Beetje omhoog hebben. Oh, het gaat hier niet om sentimentaliteit. Maar kijk eens naar het gemiddelde gesprek. Gaat op visite. Er zijn altijd die goede gewoontes van verjaardagsvisite en zo. En wat wordt er gezegd? En er zijn er maar zo weinig. Een heleboel mensen ergeren zich eraan. Er zijn zo weinig die zeggen, was nu daar de voeten. Even een stuk verheffing. Dat is een gezelschap, maar dan kom je er nog maar gemakkelijk vanaf. En ook anders. En die enkeling, soms meerdere, die je tegenkomt. Hoe kun je het? Vraagt de kracht van de almacht. Maar nog eens herhaal. Als je de voeten gewassen zijn. Als je door de Heer Jezus zelf zo stevig op je voeten bent gezet en gereinigd. dan heeft hij dat niet alleen voor u en voor mij gedaan. Maar hij wil ons gebruiken om dit voorbeeld, vanuit de kracht van zijn voorbeeld, na te volgen. En dan gaat het en gebeurt het. En ik weet dat het de eerste beginselen van heiliging zijn. En nog niet de volkomenheid. Maar het gebeurt. Het komen van het rijk wordt erdoor verhaast. Broeders en zusters. De Heere heeft ons de voeten gewassen. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven. Kracht van almacht. Waaruit wij uit die volheid mogen handelen. Wij mogen verstaan. Maar wat wij verstaan, dat moeten wij. Dat mogen wij doen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkander van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Maar misschien even bekendmaken voor de vrienden en bekenden van mij op dat ik op 8 april om 7 uur in de Grote Kerk, Groot of Sint-Laurenskerk, hoop voor te gaan. Dus 8 april, 7 uur, naar mij hopen. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.